Welkom bij de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland, waarin ik, Mirjam de Bakker, jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repats meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland. Voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest. Je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies. Maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht. Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden, zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Lieve luisteraar, welkom weer bij een aflevering van de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast. Ik heb namelijk Wendy van Dalen, oprichter en eigenaar van Dutch for Children, in de podcast. En dat vind ik echt superleuk, want dit is een thema wat heel veel van jullie opbrengen in webinars, per e-mail. Dat ja, je kinderen weer settelen, zorgen dat je kinderen hier naar school kunnen, internationaal of Nederlands, is gewoon een enorm thema. En laat Wendy nou zelf een seasoned repat zijn, want ze is weggegaan en weer teruggekomen en weer weggegaan en weer teruggekomen. We gaan haar verhaal horen, dus heel veel zin in deze podcast en welkom in de podcast, Wendy.
Dankjewel, Mirjam.
Echt heel leuk om jou te spreken en ik lees jouw blogs ook altijd heel graag.
Ah, leuk, leuk.
En volgens mij is dat ook hoe ik jou ooit op het spoor kwam, namelijk bij Rimke.
Ja.
Van ik help jou online. Rimke is natuurlijk koningin van blogs en gevonden worden in Google.
Exact.
En dat is eigenlijk hoe ik jou ooit op het spoor kwam. Dus het had niks te maken met mijn repat zijn, maar alles met iets heel anders. Wel, ja. Wonderen wegen van het online verhaal.
Leuk.
Ja, jij woont nu wel weer in Nederland, hè? Want ik was op een moment de draad een beetje kwijt.
En we wonen zelfs alweer 2 jaar in Nederland.
Ja. Oké. Nou, laten we maar, dan horen de luisteraars vanzelf wat dit allemaal, waarom ik dit zeg. Laten we bij het begin beginnen, want je bent al een tijdje bezig, een tijdje ondernemer ook en vaak repat en expat geweest. Waarom ging je ooit weg uit Nederland? Wat was het begin?
Het begin was dat ik altijd erg geïnteresseerd was in reizen en in het buitenland in het algemeen. Ik heb mijn studie destijds ook een jaar onderbroken om de wereld rond te reizen. En toen ik mijn huidige man leerde kennen, was ik net tegen het afstuderen aan. En had ik het met hem erover dat ik de wereld wilde ontdekken. En hij echt zoiets had van, waarom? Nederland is toch leuk? Ja. Lang verhaal kort. Door mijn interesse is hij ook om zich heen gaan kijken. En zijn we allereerst voor zijn werk naar Aruba gegaan.
Oké.
En ik vond dat helemaal super. Mensen raden het me af. Zeiden, ja, je bent net afgestudeerd. Nou, de eerste netwerkborrel had ik een baan.
Dat doe je goed.
Ja. Nou, dat was ook een stukje geluk. En heb ik daar freelance gewerkt. Dus zo is het ooit begonnen.
En was het dan ook zo bij Aruba dat je dan inderdaad daar gelijk in een omgeving kwam waarin mensen, expats elkaar helpen? Zo van, hey, wat leuk dat je hier bent komen wonen. En als ik je wegwijs kan maken, dan vraag je maar.
Dat was voor een klein deel zo, maar het was toch echt wel, Aruba is natuurlijk een bijzonder eiland, wel zelfstandig, maar toch wel Nederlands, talig ook.
Ja.
De Nederlanders zochten elkaar wel op, maar het was niet zoals je dat bijvoorbeeld in sommige landen echt heel erg hebt, dat je van die expat groepjes hebt.
Nee, het is ook zeker geen hardship country.
Nee.
Oké, dus dat was het begin. En heeft dat toen lang geduurd?
We zijn uiteindelijk 3 jaar weg geweest. En toen zijn we teruggekomen. Wij dachten in het voorjaar, maar ik vergeet het nooit meer. We hadden ook geen woning. En zaten met z'n tweeën in een vakantiehuisje. En ik werd wakker 's ochtends. En er lag sneeuw.
Nee. Oh, dat kan niet hoor, in april. Ik heb wel eens een al een gevecht gehad met Pasen. Ja. Ik ook dacht van, wat is dit?
Ja, ja. Ja, dat was, ik denk dat dat wel een van de zwaarste terugkeren was, qua temperatuur in ieder geval.
Ja. En nou, we hadden, hoef niet elke posting te gaan bespreken, maar we hadden het natuurlijk al eventjes over, je ging weg en weer terug en weg en weer terug. Ja. Hoe vond je het dan elke keer om weer terug te zijn in Nederland? Hoe was dat een leuke basis om even op terug te vallen? Zo van, nou ja, dan gaan we terug en dan zien we daarna wel weer. Of hoe was dat voor jou? Wat was Nederland voor jou?
Ja, in het begin was het, dacht ik van, oké, ja, nou, we gaan wel weer zien, hè, wat we daar gaan doen. Ik liep nooit over van enthousiasme. Ik weet ook niet goed waar dat aan ligt, hoor. Maar Nederland en ik hebben een prima relatie, maar ik kan ook prima zonder. Dus dat is het een beetje voor mij persoonlijk. Maar ja, je krijgt ook in ons geval een gezin. Onze oudste is nog wel hier geboren, maar toen zijn we naar Spanje gegaan. Daar is onze jongste geboren. En dan ga je met de kinderen terug. En dan het leuke deel is dan van, nou, fijn, met je familie en de kinderen. Die krijgen dan meer een band dan dat je op afstand zit. En bij mij ging het dan wel weer vrij snel kriebelen, zeg maar zeggen. Dat ik dacht van, ja, nou leuk, we zijn hier weer. Wanneer gaan we weg?
Ja. Ja. Dus eigenlijk bent wel teruggekomen, maar het is niet dat je heel veel moeite hebt gedaan. Zo van, nou, we zijn nu terug en dit is het dan en nu gaan we in Nederland weer aarden. Het was leuk, dat buitenlandse avontuur, maar we sluiten het af. Bij jou bleef het wel kriebelen van, als we weer kunnen, dan gaan we.
Ja, absoluut. Ik heb wel, toen wij uit Spanje terugkwamen, wel echt heel bewust, omdat die terugkeer van Aruba best wel pittig was. Heel bewust hebben we gezorgd dat we al woonruimte hadden toen we terugkwamen. Ja. Heb ik heel bewust geïnvesteerd in sociale contacten. Zoals ik dat ook in Spanje had gedaan. Ja. Ja. Omdat ik dacht van, ja, ik moet mezelf wel een beetje opvangen. En ik moet het niet allemaal laten lopen. Want dan, net zoals in het buitenland, dan ben je los. Dan, hè, als je geen kring opbouwt.
Nee, je moet er moeite in blijven steken, altijd. Ja.
Exact. En dus toen heb ik wel een andere terugkeer gehad, door die voorbereiding eigenlijk. En door de investering die ik hier heb gemaakt in sociale groepen. Ja.
En was het voor jouw kinderen makkelijk om steeds heen en weer te gaan, dus buitenland en weer terug? Sommige kinderen vinden dat heel makkelijk, hè? Sommige zijn, als je heel introverte kinderen hebt, die kunnen dat lastiger vinden. Hoe was dat bij jullie?
Ja, ik denk dat we daar twee verschillende kinderen in hebben. Mijn dochter heeft het altijd leuk gevonden. Zij was vrij jong, maar zij maakte heel makkelijk contact en vond het allemaal eigenlijk leuk. Zij vindt ook alles nog steeds een avontuur. En mijn zoon heeft daar een hele lange tijd wel moeite mee gehad. Inmiddels zijn we dan nu 2 jaar terug in Nederland. En hij is ook de eerste, niet de enige, maar wel de eerste die echt helemaal zoiets had. Ja, hè, we zijn weer thuis. En die had het gelijk volledig weer naar zijn zin. En ik heb hem eigenlijk nog nooit sinds de tijd dat we weg zijn geweest zo op zijn plek gezien, zullen we maar zeggen.
Oké. Dus die blijft hier voorlopig wel. Je weet natuurlijk nooit, hè? Want ze hebben toch bepaalde dingen meegekregen.
Ja, nou, hij is inmiddels 19 en hij is gestart met American Studies. En hij heeft het nu al over een jaar Amerika. Ja. Dus bij hem is ook iets veranderd.
En die van mij is ook 19.
Oh, ja.
Die studeert ook en die zei nog niet zo lang geleden van, ja, want volgend jaar kan ik op exchange. Dus die is nu alweer aan het bedenken wat hij volgend jaar, waar die dan een paar maanden naartoe kan. Dus dat is wel... Wel heel grappig. Alleen ik weet wel, wij kwamen terug toen hij ongeveer aan de middelbare school moest beginnen. Dat is wel een redelijk omslagpunt, denk ik, voor veel gezinnen.
Ja.
Wat doe je? En kun je terug? Wil je terug? Hoe loopt dat?
Ja.
En hij heeft toen zelf heel bewust gezegd, ik wil niet meer naar een internationale school. Ik wil naar een Nederlandse school. Want ik wil hier, net als papa en jij hebben gedaan, een vriendenkring opbouwen die blijft. Hij had heel erg behoefte aan wortels in Nederland.
Ja.
Want hij had daar nog nooit gewoond tot dan.
Nee. Aha, ja.
Ja, en hij had daar heel veel behoefte aan. Terwijl ik ben zelf een third culture kid. Dus ik heb eigenlijk nog steeds geen wortels. Ik doe heel hard mijn best nu om wortels te maken in waar we wonen. We wonen nu bijna 8 jaar. En ik vind dat ook wel leuk. Maar voor mij is dat een nieuw concept. Maar hij had dat heel bewust.
Mooi, ja. Ja. Nee, onze kinderen hebben dat wel anders meegemaakt. Vooral door onze beslissingen. Wij hebben het altijd wel in het gezin besproken, maar tot een bepaalde leeftijd beslisten wij als ouders. Elise heeft, dat is onze oudste, die heeft het gunstig gehad. Die zat al op de middelbare en is geswitcht naar een middelbare, ook Nederlandstalig in Curaçao. En onze zoon, die heeft eigenlijk altijd een beetje pech gehad op dat vlak. Hij ging van groep 7 Nederland naar groep 8 in Curaçao.
Oh ja.
Is daar naar de middelbare gegaan. Wel Nederlandstalig. Die stap naar de middelbare ging uiteindelijk weer goed. Want toen zat hij, zoals iedereen, aan het begin van iets nieuws. Ja. Dus dat ging weer goed. En daarna hebben we met Elise samengezeten over de beslissing Dominicaanse Republiek. Want zij zat toen in 5 VWO. Ja, dus toen moesten zij van het schoolsysteem wisselen. Ja. Dus wij hadden gezegd, we kunnen het afmaken in Curaçao. Dan kan jij je VWO afmaken. En dan door in Nederland. Of we kunnen dit nog gaan doen. En dan ga je naar internationaal Amerikaans internationaal systeem. Nou, het is geen geheim. Dat hebben we gedaan. Ja, maar dat was wel een hele grote stap.
Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is ook die verandering van schoolsysteem is gewoon heel pittig.
Ja, absoluut. Dus beide hebben dat gedaan. Alleen Stefan had wat meer tijd.
Ja.
En uiteindelijk is het allemaal helemaal goed gekomen en ze hebben er geen spijt van, maar Elise heeft het wel heel pittig gehad. Ja.
Ja. En heb jij al die jaren, je bent blijven werken. Ik probeer even te zien, want je hebt Dutch for Children opgericht en dat loopt super goed en dat is super waardevol. Wanneer is dat voor jou begonnen? Wanneer dacht je van, nou, dit kan ik doen en online doen en hier is gewoon heel veel behoefte aan?
Het begon er eigenlijk mee dat bij mij in Spanje al begon te kriebelen van, hey, ik ben van origine psycholoog, organisatiepsycholoog. En ik heb dat freelance gedaan en ik merkte aan mezelf, dit is het niet voor mij. Ik vond de studie geweldig, maar de studierichting had misschien anders gekund, weet ik niet. Maar het onderwijs ging weer kriebelen, want dat had ik daarvoor gedaan, 2 jaar. En dat ging heel goed, maar toen dacht ik, ja, ik ga geen juf zijn de rest van mijn leven.
Famous last word.
Ik lach om mijn jongeren zelf in ieder geval. Dus,
ja, mooi.
Toen mijn jongste hier in Nederland naar school ging, toen dacht ik, het is nu of niet. Dus toen heb ik, alles was al verouderd. Dus mijn pabo-propeduis was verouderd. Maar ik kreeg wel een soort van toegang tot een versnelde pabo. Omdat ik universitair afgestudeerd was. Dus dat was dat enige. En dat heb ik 4 jaar in 2 jaar gedaan. Naast werk en gezin.
Dat is wel een hele sterke motivatie dan.
Ja. Ik wist ook nog niet helemaal wat dat precies zou inhouden. Maar ik dacht, natuurlijk doe ik dat.
Ja, hoezo niet?
Nou, hoezo niet, hè? Nou goed, dat was pittig. Maar ik heb het uiteraard gehaald.
Ja.
En toen raakte ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb bij meerdere scholen hier in de omgeving daarna gewerkt. En bij de laatste school ging een soort vuurtje aan. Zij gebruikte een bepaalde manier van onderwijzen die me heel erg aansprak. Dat concept spreekt me nog steeds aan. Daar draai ik eigenlijk, op die missie draai ik eigenlijk Dutch Children. Alleen voor een groep van 30, 40 kinderen met verschillende niveaus en zorgkinderen in de klas. Kreeg ik het niet voor elkaar. Ik moet de leerkracht nog ontmoeten die dat ook voor elkaar krijgt. Maar ik miste dat de kwaliteit die je kan bieden.
Ja.
En in de tussentijd, ja, ik leef in een expertomgeving. Vroeger expertouders van, goh, mijn kind zit bij jou op school, maar zijn Nederlands is nog niet waar we het willen. En we zouden zo graag willen dat hij naar het VWO straks kan. Kun jij hem op Nederlandse taal bijles geven? Zo is dat ontstaan. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Hier, dit is het. Dus, lang verhaal kort, ik heb mijn baan opgezegd en ik ben Dutch Children gestart.
Ja. En welk jaar was dat je dat echt gestart bent?
Oeh, dat is 9 jaar geleden.
Oké. Okay.
Ja.
Wauw. Ja. Nou, het is echt mega groot geworden, hè? Het is, ja. We weten natuurlijk allemaal hoe belangrijk het is. Nou ja, dat je sowieso, hè, je kinderen zijn altijd enorm belangrijk als je expat bent. Waar je ook naartoe verhuist, of je nou terug gaat naar Nederland of een andere posting doet. Dat is altijd het eerste waar je mee bezig bent. De school, hè? Ja. Huis en de school. En
huis, school.
Is mijn kind oké?
Okay? Ja.
Maar taal is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Wij hadden het geluk dat we deels in Singapore hebben gewoond, waar een Nederlandse school is, waar mijn zoon een kleuterschool heeft gedaan, maar later één keer per week na school op maandagmiddag Nederlandse les kreeg.
Ja,
dus
super.
Dat hebben we altijd kunnen doen. Maar anders had ik inderdaad een Dutch for Children gezocht. Want je wil, je weet of weet op een gegeven moment van ik ga terug.
Ja.
En dan wil je natuurlijk wel dat ze hier kunnen aarden. En daar is taal zo verschrikkelijk belangrijk in.
Ja, en zeker als wij weten dat ouders inderdaad teruggaan zoals jullie, dan pakken we het cultuuraspect ook mee in die, in die taal. En voor sommige ouders is er bijvoorbeeld geen school, nou wat je zegt, hè? Of de school is er wel, maar die gaat op uren dat het gewoon niet meer te doen is om daar te komen. Hè? Sommige scholen zitten niet in de buurt van waar je woont. Dus dan is online een mooie mogelijkheid, ja.
Ja, zeker nu alles online kan. Echt, ik wou dat dat geweest was in de tijd dat wij weggingen.
Ja, snap
ik. Dan had ik ook inmiddels al veel langer een online bedrijf gehad.
Ik wou zeggen, dan was je bedrijf al ouder.
Al veel ouder, ja. Klopt. En je zegt, je neemt het aspect cultuur ook mee. Dus het is taal, maar je hebt het ook over de Nederlandse cultuur dan met die kinderen.
Nou ja, kijk, sommige ouders doen dat al, maar wij pakken ook het jeugdjournaal mee. En nieuwsbegrip en dat soort dingen. Zoals de kinderen een beetje meegaan in wat er speelt in Nederland. De belangrijke feesten uiteraard. Als dat voor die leeftijd geldt, dan nemen we het mee. Altijd in overleg met ouders. Sinterklaas was vroeger standaard deel van onze lessen en nu vragen we het. Of dat
ja kan. Joh, echt?
Ja.
Oké. Okay.
Maar er zijn sommige ouders ook die zeggen van ja, hoe gek moet je een kind maken? Dus het heeft niet altijd te maken met de Pieten discussie hoor. Maar,
nee, maar ze gaan natuurlijk, het is hier natuurlijk wel groot hè. De pepernoten liggen in augustus tegenwoordig al in de winkel.
Ja, het is ongelooflijk, ja.
Ik stond er van de week ben je nou in mijn handen. Ik denk nee, echt niet. Maar nee.
Ja, en vroeger als je dan op vakantie was in Nederland, dacht je, oh ja, ze liggen er al.
Ja, dat weet ik nog, ja. Maar weet je, dat is hetzelfde als met de HEMA. In het buitenland heeft iedereen het altijd, ik mis de HEMA. Dan ben je terug. De eerste keer wat je doet is op de fiets naar de HEMA. Dan denk je, nou hè, dat kan weer. En dan loop ik rond in die HEMA en dan denk ik, ja, wat moet ik
wat
hier
dan? Eigenlijk?
Dat zijn van die rare dingen, hè, die je dan meeneemt en die je dan, maar ja, dat staat als symbool voor iets wat je mist. En ik denk dat de Sinterklaasen die wij toen in het buitenland hebben gevierd met de kinderen, was gewoon, dat was met de andere Nederlanders. Dat was een stukje thuis. Maar ik denk dat wij het uitbundiger gevierd hebben dan hier ooit gedaan.
Hier, ja, nee, herkenbaar.
Ja. En ik vergeet nooit in Singapore dat er een Sinterklaas en Zwarte Piet helemaal in pak, in 35 graden, op een bootje aankwam in de haven van Singapore. Dat iedereen echt keek. Maar wat zijn deze mensen aan het doen? Ja. En we hadden zo medelijden met die arme Sint. Ik had echt iets van begrepen. Geweldig. Dat meteen.
En Curaçao heb je een donkere Sinterklaas, hadden wij.
Ja.
Ja, dus was ook heel grappig.
Ja. Ja, nou ik moet zeggen, het was wel altijd wel echt een heel leuk feest met de andere Nederlanders.
Nee, maar dat is het.
Ja, wat op de grondslag aan ligt.
Ja, klopt.
Maar het is ook wel weer goed dat het verhaal, de narrative, anders wordt, uiteraard.
Ja.
Oké, dus wat bied je precies met Dutch for Children Online? Dus het is Nederlandse les, maar het is per van welke leeftijd tot welke leeftijd? Hoe, voor wie dit nog niet kent?
Bekend is,
Als je in het buitenland woont en terug wil komen en je hebt kinderen, dutchforchildren.nl, ga kijken. Maar ook als je in Nederland bent en we horen dat ook best wel vaak in de webinars, dat ze zeggen, het gaat toch nog niet helemaal lekker met die taal.
Nee.
Dan kunnen ze in principe ook bij je terecht. Dus wat bieden jullie precies?
Jazeker. Nou, de leeftijd verschilt van, wij zetten minimaal 4 jaar, maar de eerlijkheid biedt dat we ook onder de 4 jaar wel eens lesgeven in overleg met de ouders en met de leerkracht als het gaat. Hè? Want ze zijn dan zo jong. Dus zeg maar vanaf 3 tot 17, tot en met 17 jaar, daarboven gaan we naar de volwassenen lessen die we tegenwoordig ook aanbieden voor ouders en jongeren.
Oké. Okay.
Dus, maar even bij het kindgedeelte blijven, dat is 3 tot 17. We geven online les. Dat kan 1, 2, 3 uur in de week. Over het algemeen kiezen ouders voor 1 keer in de week, omdat het schema altijd al enorm druk is. En zoals je zelf weet, als kinderen op internationale scholen zitten, dan is het helemaal, zijn het lange dagen.
Ja.
Dus dan krijgen ze kleuters een 1/2 uur les. En vanaf groep 3 leeftijd, zullen we maar zeggen, krijgen ze 1 uur les. Wij bieden, wat ons onderscheidt van andere aanbieders, want er zijn veel aanbieders, wij geven echt les op maat. Dus wij kijken naar het kind, kijken naar het niveau waar het zit, interesses, motivatie, manier van leren, als dat te vinden is in de eerste lessen. Het ligt ook aan de leeftijd. Om een voorbeeld te nemen, kijk, je hebt een kind dat is in groep 3 leeftijd. Alleen, die heeft leren lezen en schrijven in het Engels. En dit is haar eerste kennismaking met letters en klank in het Nederlands. Dan kan je wel zeggen, ja, ze zit nu middengroep 3. Dus ik doe middengroep 3 mijn boek open en daar starten we. Nee, dat doen we dus niet. We kijken dan van, oké, wat heeft dit kind nodig?
Ja.
Wat gebruiken we? Ik bedoel, een kind die in groep 4 leeftijd hebt, ga je geen veilig leren lezen werkboekjes aanbieden voor de klanken. Dan moet je iets anders verzinnen. Dus wij passen onze lessen dan gewoon daarop aan. Kinderen leren lezen bij ons ook bijvoorbeeld met termen van Roblox, als ze daar helemaal gek van zijn.
Ja.
Dit heeft als groot effect, en eigenlijk wat bij ons naast het lesgeven voorop staat, is dat de kinderen gemotiveerd blijven.
Ja, want ik wou net zeggen, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Als je al van die volle dagen hebt met afterschool activities, noem het allemaal maar op. Ja, waarom zou je dan als kind ook nog zin hebben om dat stomme Nederlandse lessen te volgen? Hè,
bij wijze van. Exact, ja, exact. En als ze wat ouder zijn, kun je daar gesprek over hebben. Dan zeg je van, nou, wat verwacht jij van de Nederlandse lessen? Wat is jouw doel? Nou, als er geen doel is, dan ga je praten van, waar zou jij het voor kunnen gebruiken? Denk daar eens over na. Nou, dan komt er bijvoorbeeld uit van, ja, kan dan met mijn neefjes blijven appen. Nou, dan passen we daar de lessen een klein beetje op aan. Kijk, ouders hebben ook een wens, dus je moet altijd een beetje balanceren.
Ja.
Maar zo zorgen we ervoor dat er, dat die connectie blijft en dat kinderen die de leeftijd daarvoor hebben, ook een stukje eigenaarschap hebben over de lessen.
En het is altijd 1-op-1. Of is het ook wel eens dat er kinderen van dezelfde leeftijd elkaar, dat er een soort klassikaal iets is?
Nee, we hebben echt voor 1-op-1 gekozen. Ook vanwege de beperkte tijd die kinderen soms hebben.
Ja.
En als je 1-op-1 doet, is het heel intensief. Voor taal is dat een perfecte situatie. Ja. Voor taal leren en taal bijhouden. We doen wel eens een enkele keer broers en zussen, of zussen en zussen, broers en broers. Ook altijd met het overleg van ouders. Van, zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau? Hebben ze wel dezelfde stijl van leren? Is er geen heftige concurrentie, gezonde concurrentie mag maar. En dan zeggen we, proberen dat dan 2, 3 lessen uit. En dan doen we even evaluatie met de ouders. Werkt dit of werkt dit niet?
Ja.
Ja.
Ja, super dat jullie er zijn.
Ja, dank je.
Ja, nee, maar dat vind ik echt. Want je hebt inmiddels ook een heleboel teachers voor je werken. Hè? Dus
ja, klopt.
Die mensen verzorgen. Dus mensen hoeven ook niet bang te zijn van, oh, als ze volgeboekt zitten, is er geen plek. Want je hebt gewoon een heel team wat dat doet.
We zijn nu met z'n 13e en onze leerkrachten wonen ook overal ter wereld, zullen we maar zeggen.
En die zijn ook allemaal meertalig. Want soms moet je natuurlijk even iets, in het begin zeker, misschien ook wel dan weer in het Engels uitleggen om het in het Nederlands te kunnen aanleren.
Ja, klopt. De meeste leerkrachten, alle leerkrachten beheersen ook het Engels, maar de meeste leerkrachten ook zijn echt 2 of 3-talig. Dus,
en weten wat het is om buiten Nederland te wonen en
exact
te leren, want dat is natuurlijk, dat zijpelt er toch doorheen. Dat is een andere manier van begrijpen.
Ja, je moet begrijpen dat een kind soms zo voor het scherm zit, helemaal dood op. En dan moet je het kunnen om te zeggen, oké, ik heb deze lijn voor deze les bedacht, maar ik ga nu even dit doen, waardoor ik hem of haar weer even erbij krijg.
Ja.
En dan pak ik dat stukje les wel weer op.
Ja, ja, supermooi eigenlijk. Het is jammer dat Nederlandse kinderen niet gewoon allemaal op die manier les kunnen krijgen.
Ja. Daar zijn ze wel mee bezig bij de overheid, hè? Steeds meer om te kijken van kinderen die in groepen, in grote groepen het niet voor elkaar krijgen om tot goed leren te komen, om die ook online te gaan aanbieden. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Nou ja, ik zie het in mijn omgeving natuurlijk ook wel. Er zijn genoeg steeds meer kinderen die gewoon geen baat hebben bij het onderwijssysteem zoals het nu is. En het is natuurlijk heel lastig om het onderwijssysteem radicaal om te gooien. Maar nu online zoveel kan, zou je daar toch wel op een gegeven moment mogelijkheden moeten kunnen bieden.
Ja.
Want ik vind het zo zonde altijd om te zien als kinderen struggelen. Terwijl ik denk, het ligt niet aan het kind. Het ligt gewoon aan de manier waarop dingen worden aangeboden.
Ja, exact. Exact. Ja. En ik denk dat Nederlands onderwijs best wel wat kan leren van hoe de opbouw is op internationale scholen. Weet je? Dat je niet zo de strikte mes hebt van, nu ben je groep 8, nu moet je het allemaal weten. En nu gaan we bepalen wat jij de volgende drie, vier jaar gaat doen. Dat daar gewoon wat meer overgang in zit.
Nou ja, jij doet ook van 4 tot 17 jaar. Ik vind dat zo fijn aan die internationale scholen. Dat je daar gewoon begint als je klein bent. En dus doorstroomt. Maar dat de verschillende leeftijdsgroepen, ze zijn natuurlijk wel gescheiden. Hè, want je moet ook niet de pubers continu bij de vierjarigen hebben. Maar er waren wel momenten waarop dat bewust begeleid dat er interactie was. Dat die ouderen die kleintjes hielpen. En er was altijd, en dat heeft natuurlijk ook een reden, het is natuurlijk duurder dat onderwijs, maar er was ook altijd een psycholoog of counselor in de school aanwezig.
Ja.
Die ook gewoon de uitpikte van, dit systeem werkt niet voor dit kind, hoe kunnen we het dan doen? En ik vind dat toch wel, er werd ook op meerdere pijlers werd er geteached. En ik weet, toen mijn zoon hier op de middelbare school kwam, hij was gewend om zijn hand op te steken, want dat werd gestimuleerd, hè? Stel maar vragen. En hier deed hij dat. En het was echt, iedereen had zoiets van, kan dat bedwetertje zijn mond even houden? Terwijl hij niks anders deed dan wat hij gewend was. Van, maar ik heb een vraag en dan gaan we daar met de klas over in discussie. Niet dus. Daar is gewoon geen tijd voor. En snap ik ook, hè? Er zijn niet genoeg leerkrachten, het zijn grote klassen.
Ja.
Maar het zou fijn zijn als het iets minder rigide werd.
Ja, exact. Ja. En dat stukje wat je noemt nu van je zoon, dat is ook heel herkenbaar. Ik hoor meerdere klanten van sommige kinderen, en dat vind ik ook echt wel sneu, die hebben echt meer dan 2 jaar nodig om te wennen aan hoe het hier gaat. En sommigen komen er ook niet goed in sociaal. Ja, ik vind dat toch wel, dat is toch wel iets om... aandacht
dat is denk ik, als je in zo'n homogene groep komt en jij snapt die ongeschreven culturele regels niet.
Exact.
En zeker in puberleeftijd is iedereen, vindt het al heel ingewikkeld, hè? Ja. Dat kan je jezelf aan het ontdekken.
Exact.
En dan pas je ook nog niet in de groep omdat je niet opgegroeid bent op die plek.
Ja.
Is best pittig. Ja,
ja, klopt. Zeker.
Ja. Is er nog iets wat jij kwijt wil over... over Dutch for Children of over hoe mensen jou kunnen vinden, wat de beste manier is om dat te doen of om te starten.
Ja,
taster krijgen als ze.
Ja, zeker. Ik zat nog één ding te denken over de terugkeer die ik wilde noemen. Van,
ja, zeker.
Uit mijn ervaring is dat je, zoals je eigenlijk je emigratie voorbereidt samen met je kinderen, bereid ook zo je terugkeer voor. En deze voorbereiding is misschien nog wel belangrijker dan de voorbereiding als je emigreert. Omdat jij of je kinderen of je familie die nog in Nederland is, denkt ze gaan weer terug of we komen weer thuis. En dat is toch niet helemaal zo in de praktijk.
Nee, want je bent veranderd en Nederland is veranderd. Er is een hele hoop anders geworden. Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jij dat hebt aangepakt, zeg maar? Hè? Want je hebt het heel vaak gedaan. Wat is iets wat heel goed werkt als je dat met je kinderen voorbereidt, die terugkeer?
Voor je kinderen om weer een beeld te geven van het land waar je naartoe gaat. Dat hebben we zowel heen gedaan als terug. Ik heb gestimuleerd om met vrienden die ze hier nog hadden wat meer contact te krijgen aan het einde. Vlak voor de terugkeer, zo van zoek eens even op. Waar zitten ze? Waar gaan zij naar school? Hoe gaat het met ze? En dat hebben ze allebei gedaan. Leven Instagram en alle kanalen nu.
Ja.
En daardoor hebben ze die in het begin ook weer even ontmoet. Wat hen hielp weer een beetje sociaal hun weg te vinden.
Ja.
Maar goed, nou heb ik wat oudere kinderen. Voor jonge kinderen zou ik... Ik ben een creatieve juf, laten we dat wel zeggen. Maar ik had een PowerPoint-presentatie gemaakt met foto's van speeltuinen, de school waar ze naartoe zouden gaan.
Het visueel maken, beeldend maken van zo ziet het eruit waar we naartoe gaan. Dat is eigenlijk een hele slimme. Ja.
Ja. Dus, nou, dat is het stukje terugkeer. En Dutch for Children, ja, zoals jij al zei, www.dutchforchildren.nl. Niet te verwarren met andere namen die op mijn naam lijken. Instagram heet ook Dutch for Children en Facebook ook. Dus dat is allemaal makkelijk. En jullie kunnen
het allemaal in de show notes zetten. Dus mensen kunnen het ook gewoon teruglezen.
Helemaal top. Podcast. Ja. En LinkedIn ben ik te vinden onder Wendy van Dalen en Dutch for Children.
Oké. Okay. En wat is de makkelijkste manier? Is gewoon als mensen naar de website gaan een contactformulier invullen of...
Of mij een e-mail sturen. info@dutchchildren.nl. Ik beantwoord altijd vrij vlot. Je kan met mij altijd een gesprek plannen. Die is geheel vrijblijvend, verplicht je tot niks. En dan kunnen we gewoon praten. En dat is soms vele malen makkelijker dan heen en weer mailen een website uitpluizen. Dus van harte welkom iedereen.
Nou, super. En ook heel super dat je in de podcast wilde zijn. Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben. En ik heb zo het vermoeden dat we ergens in de toekomst jou nog wel een keer als spreker op een event willen. Dus voorlopig mag je nog niet verhuizen van mij. Want we kunnen hier nog heel goed... wat ik zei aan het begin van deze podcast, het is echt wel een thema.
Ja,
ja. Wat belangrijk is. En ik denk dat elke ouder zich herkent. Als je kind goed integreert. Als je kind naar zijn zin heeft. En op school goed mee kan. Dan is dat gewoon al de helft van je terugkeer.
Absoluut. Er valt de last van je schouders. Ja. Dat heb ik zelf mogen ervaren. En ik zie ik ook bij al mijn klanten. Ja.
Ja, nou dank je wel Wendy. Dat was een heel kort maar krachtig en helder gesprek. Vraag.
Ja, nou jij dankjewel. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik help graag altijd. Dus laat maar weten als je wat nodig hebt op dat vlak.
Dat zal ik doen. Luisteraars, laat ons even weten ook of je iets gehad hebt aan deze uitzending. Nou, ik lijk wel een tv-presentatrice aan het worden.
Volgende stap.
Nee. Ik hou het bij audio. Ik ben niet zo van het beeld. Doe mij maar lekker praten. Wij van Resettle zijn natuurlijk bezig met alles wat met het mentale deel van terugkeren te maken heeft. We geven daar webinars over. Die zijn gratis. Daar hebben we het over de Reverse Culture Shock. We houden daar een Q&A deel in. Waarin iedereen vragen kan stellen die we met elkaar beantwoorden. En je verder helpen waar dat kan. We houden live events waarbij we heel graag de Repet community opbouwen, zodat je datzelfde warme bad hier in Nederland ervaart als dat je kende in het buitenland. Want het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn, maar het is ook niet zo eenvoudig als je misschien denkt van ik ga terug naar huis. Dat klopt en het is een hartstikke fijn land en het zijn hartstikke leuke mensen. Maar er zijn wat kleine hobbeltjes hier en daar en we helpen je heel graag om die wat sneller te overwinnen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.